Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Bij mensen moeten ook vaak heel veel dingen herstellen. Misschien heb je wel naar iedereen heel veel appjes gestuurd met allerlei teksten erin waarvan je later denkt, nou, dat is echt wel gek. Het kan ook op het werk gebeuren, dus dat moet hersteld. Nou ja, dus je bent er ook echt dan ook heel veel tijd mee kwijt, ja. Waardoor je ook niet je weer gewoon met je leven door kan gaan. Dus dat inderdaad, als je het vroegtijdig herkent, kan je voorkomen dat dit soort schade klinkt zo plat.
Je hoeft minder te repareren.
Ja. Je ontwikkeling staat minder stil als je het over jonge mensen hebt.
Goedemorgen, Eline.
Hallo.
Hoi. Goeiedag. Leuk dat we het hierover kunnen gaan hebben, over een bipolaire stoornissen.
Ja, ik wil er graag wat over vertellen.
Ja. Dit is deel 2 over bipolaire stoornissen. We hebben deel 1 net gehad over de patiënt. Een podcast met de patiënt. Dat was met Judith Bichirou. Die kon heel mooi omschrijven wat de bipolaire stoornis voor haar betekende. En ook juist in die herkenning. Nou, dit deel 2, dat zullen we met jou bespreken, Eline. Jij bent Eline Regeer. Jij bent psychiater en onderzoeker van Altrecht Bipolair. En ook voorzitter van het kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.
Ja, dat klopt. Dat zijn twee hele mooie functies die ik mag bekleden. Maar mijn dagelijks werk is natuurlijk als psychiater in grote GGZ-instellingen. Polykliniek waar mensen met een bipolaire stoornis behandeld worden. Of als er vragen zijn, is er sprake van bipolariteit. Dus dan wordt er diagnostiek gepleegd.
Ja, mooi. Nou, dan gaan we het zo meteen hebben met jou over met name het tijdig herkennen van een bipolaire stoornis in de huisartspraktijk. En verder ook de uitleg over bipolaire stoornissen in het algemeen. En dan zal deel 3 zal zijn met Manon Hilligers. Zij is kinder- en jeugdpsychiater. En wat we met haar zullen bespreken is hoe om te gaan met kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Nou, dat is te verwachten in deel 3. Ja, we gaan het eerst met jou hebben. Je hebt er ontzettend veel te maken met bipolaire stoornissen. Dus jij kan het ons helemaal goed beschrijven waarschijnlijk.
Ja.
Vertel eens.
Ja, wat is een bipolaire... Ja, de patiëntvereniging wil eigenlijk liever het aandoening noemen in plaats van stoornis. Want het woord stoornis is natuurlijk gewoon ook niet zo fijn. Dus daar zit stigma op. Dat is een probleem in de GGZ in het algemeen, denk ik, of in de psychiatrie. Maar wanneer er sprake is van een bipolaire aandoening, hebben mensen last van depressieve periodes. Waarin alles niet goed gaat, iemand heel gedrukt is, nergens toe komt. Dat kan zelfs dusdanig zijn dat je iemand ook echt niet meer wil leven. Maar wat het maakt dat het een bipolaire stoornis wordt genoemd, is als er ook sprake is van manieën of hypomanieën. En bij een manie is het heel duidelijk dat iemand verhoogd in stemming is, ervoor, of vaak ook wel eigenlijk gaat het snel naar meer geprikkeld, geagiteerde stemming. Heel veel activiteit, geen slaap meer nodig hebben, ontzettend veel zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen kan eigenlijk ook dusdanige vormen aannemen dat je het grootheidsideeën of wanen gaat noemen. Ik kan de hele wereld redden, of ik ben een heel belangrijk iemand, of ik moet connecties leggen tussen de ene wereldleider met de andere wereldleider. Dat is een heel evident voorbeeld, maar het kan natuurlijk ook subtieler liggen. Dus bij een manie is er ook echt sprake van een verandering in het functioneren, waardoor iemand in de problemen raakt. Ook veel gebeurt dan dat er conflicten met de naasten ontstaan, die dan toch denken van, nou, gaat dit nou helemaal wel nog goed? Ik kan niet meer helemaal meegaan in wat je allemaal aan het doen bent en al die ideeën. Want iemand kan daar best wel dwingend ook in zijn van, het moet ook nu gebeuren. Dat kan echt niet tot morgen wachten of niet tot over een uur.
Want ze geloven er echt in.
Dus heel gedreven. Ja. Dus dat is eigenlijk een manie. De iets afgezwaktere vorm van dit hele grote beeld, zeg maar, is de hypomanie. Dus dan is iemand wel, heeft meer energie, is actief. Wil heel veel dingen doen, het lukt vaak ook, minder slaap nodig, maar het leidt niet tot problemen. En dan voel je al aan, dus die grens tussen wanneer is een hypomanie en een manie, dat is dus ook ergens arbitrair. Dus je zet dan ergens een streep. Eigenlijk zeggen wij wel, als mensen hulp ervoor moeten zoeken voor die ontremming en dat hele goed voelen, dan is het eigenlijk al zo dat je daardoor in de problemen bent geraakt. Want anders zou je niet naar de huisarts of bij de crisisdienst terechtkomen. Dus dan kan je het ook geen hypomanie meer noemen.
Ja, dus hypomanie, dat leidt niet tot arbitrair, dus tot dysfunctioneren.
Ja, dat is zoals het in de DSM staat. In het diagnostische boekje wat we dan gebruiken.
Dat klinkt echt alsof het echt een soort van pocket is.
Ja, kunnen we daar weer een hele discussie over de DSM. Nee, hoor, maar dat gaan we niet doen. Nee. Want ik denk dat je wel echt, dat iedereen die wel eens iemand met een manie of een depressie heeft gezien, wel ook gewoon weet van dat bestaat, dat zien we. En dan wordt het met die criteria, dan ga je dat allemaal heel precies te bekijken. Dus een hypomanie leidt eigenlijk niet tot problemen in het functioneren. Dat zien we dus ook minder vaak, want je gaat daar eigenlijk ook geen hulp voor vragen.
Ja. Daar zit misschien ook wel de crux in dat herkennen. Omdat het niet momenten zijn in het leven die enorm eruit zijn gespat.
Ja, dat klopt. Dus wat er dan vaak natuurlijk gebeurt is, wanneer is het dan dus wel problematisch als je die verhoogde energieke periodes hebt, is als er een depressie voor of na komt.
Ja.
Want die depressie kan wel heel erg zijn en daar kan je wel heel veel moeite met functioneren hebben. Je voelt je heel slecht. Dus dat is vaak de reden waarom mensen wel naar de huisarts gaan. Dan kan het zijn dat ze doorverwezen worden naar de GGZ. Maar als je dan dus iemand ziet die depressief is, dan moet je er heel bewust over nadenken. Ja. Om ook dus naar hele goede periodes te vragen.
Ja.
En daar is dan nog een complicerende factor bij, dat mensen die somber zijn zich dat vaak ook niet zo goed herinneren. Die zitten helemaal natuurlijk in het moment van het gaat heel slecht en ik voel me heel slecht en niks lukt en ik ben waardeloos. Ja, dan stel jij de vraag, ben je ooit wel eens, is het wel eens heel goed gegaan? Had je heel veel energie? Kon je veel dingen aan? Het is moeilijk om dat dan naar boven te kunnen halen.
Ja, ja, en stap 1 alleen al dat je zelf die vraag gaat stellen. Ja. Ja, we komen zo natuurlijk bij het vroegtijdig herkennen en wat is daarin belangrijk? Nou, dit is daarbij heel belangrijk. Maar dat je als je als huisarts tegenover iemand zit die zo in zak en as zit en zo weinig affect heeft en helemaal niks wil, ja, je weet dat de bipolaire stoornis kan spelen, maar er gaat geen enkel belletje rinkelen om daar naar te vragen. Nou, dat proberen we natuurlijk met deze podcast en het artikel te verbeteren. Zullen we daar zometeen nog eens verder op ingaan over dan die vroege herkenning en handvatten hoe je dat belletje wel kan laten rinkelen? Mag ik nog even terug naar de bipolaire stoornis in het algemeen?
Ja.
Ik zou ook nog graag van je willen horen, hoe moet ik die periodes zien qua tijd? Hoe lang duren dingen?
Ja, dat is wel inderdaad een goede vraag. Want nu lijkt het eigenlijk ook alsof mensen dan dus altijd in een episode zijn. Maar dat is dus meestal niet het geval. Dat is echt uitzondering als iemand alsmaar schommelt van een hypomanie, manie naar een depressie. En geen stabiele periodes tussendoor heeft. Het hele klassieke beeld is dat iemand manisch wordt. Dat duurt dan 2 maanden ongeveer. Mm-hmm. Er is niet zo heel veel bekend over de natuurlijke duur, omdat we eigenlijk bijna altijd ingrijpen met medicatie. Mm-hmm. Dus helemaal voor het tijdperk dat de medicatie was, nou, dan zou dat gemiddeld tussen de 2 en 5 maanden zijn. En dan volgt er een periode waarin de stemming stabiel lijkt. En dan volgt er een depressie. En de depressie duurt vaak langer. Die 3 tot 6 maanden. Maar goed, dit is een... Ja. Dus moeilijk onderzocht, maar dat is ongeveer het beeld. En dan herstelt iemand. En dan kan dat herstel best wel lang duren. Dus dan zijn de symptomen wel weg. Maar voordat je weer functioneert op het niveau van voordat je die episodes doormaakte, dat kan soms wel 1 jaar of 2 jaar duren. Dus dan voelen mensen zich wel weer oké. Maar voordat echt je aandacht en concentratie en je geheugen en je energieniveau weer hersteld is, dat heeft vaak langer de tijd nodig. Dus dat is ook heel belangrijk om dat steeds uit te leggen. Dat kost gewoon tijd. Maar dan kunnen vervolgens mensen ook wel weer jarenlang stabiel zijn. Want er is ook vaak wel een trigger of een aanleiding waarom je ontregelt. En dat is voor iedereen weer verschillend. Maar dat kan iets te maken hebben met iets heftigs wat er gebeurt, waardoor je slaap verstoord raakt. Oh ja. En dat je in zo'n cascade als het ware van een ontregeling terechtkomt.
Kan je wat meer voorbeelden noemen van triggers?
Ja, dus de beginleeftijd vaak is het zo dat mensen eerst wel een paar keer een depressie hebben gehad. Dat kan al in de jonge volwassenheid of in de puberteit zijn. Dat wordt ook vaak niet per se dan opgemerkt als ja, ernstig. Want ja, dat hoort dan misschien bij die levensfase. Ja, ja. En dan zie je eigenlijk dat ergens zo rond 20, 25 een eerste ontremming, dus een hypomanie of manie, optreedt. En dat kan dus dan samenhangen met zowel een positieve of een negatieve levensgebeurtenis. Dus bijvoorbeeld, ja, je hebt je eindexamen gehaald of je hebt je studie afgerond. En dat is een heel positief moment, maar dat kan dan eigenlijk aanzetten tot, we denken dat er ergens slaap, dus ontregeling van je ritme, daar wel mee te maken heeft. Mm-hmm. Dat je dus steeds actiever en drukker en je beter gaat voelen. En dan is het ook nog lastig, want dan ga je leuk naar al die eindexamenfeestjes. Ja, is dat eigenlijk normaal? Dat doet iedereen.
Ja.
Of klopt dat toch niet helemaal? En dus daarom, dat hoor je natuurlijk pas vaker dan pas later terug. Ja. Van, oh ja, toen was er ook een periode waarin ik misschien wel heel lang lekker erop uit kon en ik helemaal niet moe werd.
Ja.
En dan, nou ja, ze vertellen mensen ook wel eens, toen heb ik best wel makkelijk seksuele contacten gehad. Het past helemaal niet bij me. En toen was ik heel makkelijk met drugs of drinken. En dat is eigenlijk ook niet wat ik normaal doe. Mm-hmm. Dan is het ook nog ingewikkeld dat drugsgebruik of alcohol ook een aanleiding kan zijn om een eerste episode door te maken. Dus dat kan ook een trigger zijn om te ontregelen. En er wordt ook wel, maar dat is met alle psychische aandoeningen wel, een relatie gevonden tussen vroeg kinderlijk trauma, dus een nare jeugd gehad hebben of misbruik of mishandeling. Mm. Dat daar ook een relatie, hè, dan zijn mensen toch gevoeliger voor later in het leven ontwikkelen van psychische problemen.
Ja.
Maar dat is niet bipolair specifiek. Want dat is ook bij depressie zo, bij angststoornissen, psychose.
Ja.
En dan is er ook nog het aspect van familiair voorkomen. Ja. Dus dat het in een familie, dat een vader of een moeder of een grootouder een bipolaire stoornis heeft. En dat brengt ook kan een kwetsbaarheid bij een kind geven.
Ja, ja. Ja, en die kwetsbaarheid die zal ter sprake komen in deel 3 inderdaad.
Ja, precies.
Hey, als we nog even teruggaan naar die tijden van die hoe lang het duurt. Van zo'n manie naar een depressie heb je ook weer een soort van pauzemoment.
Ja.
Is dat ook gewoon een paar maanden doorgaans? Of kan het ook heel lang duren?
Nou, nee, ja, dus ik benoemde, dat is het klassieke beloop. Ja. Maar er zijn allerlei andere beloopsvarianten. Ja. Maar wat voor ons, vanuit het perspectief van zo'n polykliniek, dan zijn mensen die zijn bij de crisisdienst terechtgekomen met die ontremming. Ja. Is het heel erg dan dat het echt thuis niet meer te handelen is. Dan wordt iemand opgenomen, dan krijgt hij medicatie, dan herstelt hij manie. Meestal wel in enkele weken. Dan gaat iemand met ontslag. En dan gaat hij dus goed met ontslag. In de zin van stabiele. Gaat goed. Maar wel natuurlijk geschrokken van wat er allemaal is gebeurd. En dan zo 1-2 maanden later. Nou, misschien 1 maand later. Ja, ik voel me toch wel heel moe.
Ja.
Wat ook nog wel logisch is. Van je hebt ook heel veel energie verbruikt. Ja. In die manische fase. Ja. En dan moet je natuurlijk goed opletten. Van wordt die moeheid niet, helemaal geen zin meer hebben, het echt niet meer zien zitten, dat je het dan ook een depressie moet noemen.
Ja,
ja, dus dat is misschien een interval van een maand.
Ja, ja, ja.
Maar dit is wel, dus dit is een soort van klassiek beloop, maar wij zien natuurlijk niet iedereen komt terecht in de crisisdienst en bij een opnameafdeling, want mensen worden ook via de huisarts naar ons rechtstreeks doorverwezen en dan zijn er allerlei andere patronen mogelijk van. Ja.
Maar om een beetje een beeld te hebben, is dit wel handig.
Ja.
Ja. Hey, nou gaat dit over het vroegtijdig herkennen. Er zijn ook wat cijfers beschikbaar over. Hoe wordt het nu herkend? Hoeveel is dit nu? Wat is de prevalentie van bipolaire stoornis? Kan je ons daar even in meenemen?
Ja, dus de prevalentie van een bipolaire stoornis in de algemene bevolking, dat wordt gemeten door Trimbos met de Nemesis onderzoeken. Die blijft eigenlijk over de jaren gelijk. Ze hebben dat al 3 keer een soort peiling gedaan. En dan is het ergens tussen de 1-2%. 1,3 tot 2%. Dat zijn de meest recente cijfers. Dus het komt ook weer niet heel vaak voor. Depressie komt dus veel vaker voor. En dan van de groep mensen die zich meldt met depressieve klachten bij een huisarts, ja, daar is dan tussen de 10% en 20% zou er sprake zijn van een bipolaire stoornis. Dus die hebben dan eerder in het leven een hypomanie of manie doorgemaakt die nog niet herkend is. Die getallen zijn best wel ingewikkeld. Er worden verschillende getallen in de literatuur gevonden, in onderzoeken. Dat heeft er ook mee te maken. Wat voor instrumenten gebruik je dan om het alsnog op te gaan sporen? Doe je dat met een gestructureerd interview? Is dat met een screener? Is dat met een eerder gestelde diagnose die dan kennelijk niet goed door is gekomen? Dus die 10% tot 20% klinkt heel veel. Maar er zijn ook onderzoeken gedaan op polyklinieken in de GGZ... in de wereld. En dan worden eigenlijk ook dat soort getallen gevonden. Ook daar blijkt dan dus op een depressiepoli dat niet iedereen daaruit gefilterd wordt met hebbende een bipolaire stoornis. Ja. En ja, dat is misschien toch wel leuk om even te vertellen wat jij net zei over als jij iemand voor je hebt als huisarts die echt heel somber is in zak en as zit, dat je niet zo geneigd bent te vragen naar die verhoogde stemming of activiteiten. Dat overkomt mij ook als ik in de crisisdienst zit. Nou, dan komt er van alles natuurlijk. Met allerlei klachten komen mensen daar. Dus als iemand daar heel enorm depressief, dan word je helemaal daarin gezogen. En dan is iemand suïcidaal is dan een heel belangrijk ding. En hoe zorgen we dat het veilig blijft?
Ja.
En dan maak ik daarna mijn verslag en dan denk ik, verdorie, ik heb helemaal niet gevraagd naar juist die verhoogde stemming. Ook niet aan de partner die toch mee was gekomen.
Ja. Ja.
Dus dan kan je mooi nog een notitietje maken van voor de collega die het opvolgt, wil je dat nog uitvragen? Dus dat is eigenlijk wel heel natuurlijk.
Ja.
En op mijn poli, daar komen mensen voor die diagnostiek. Ja, dan vraag ik het natuurlijk wel uit.
Ja.
Dat is makkelijk, want dat is mijn taak dan. Ja.
Ja. Ja, interessant. En als je dat dus niet uitvraagt, zoals dus we allemaal wel eens die laten liggen, maakt het dan echt uit? Want de behandeling in het begin lijkt me hetzelfde, al heb je een ander overkoepelende naam ervoor.
Ja, ja, dat is dus niet zo. Want als er dus sprake is, tenminste, als je over medicatie gaat nadenken. Ja. Dus als je natuurlijk medicatie even buiten beschouwing laat, dan is inderdaad CGT of activeringstherapie of aanbrengen van structuur. Nou ja, dat maakt niet uit. Dat is voor een bipolaire of een unipolaire depressie hetzelfde. Maar antidepressiva voorschrijven bij iemand die dus gevoelig is voor bipolariteit kan eigenlijk maken dat die depressie doorschiet in een hypomanie of een manie. En dat het ook sneller gaat wisselen. Dus ja, dan luxeer of induceer je eigenlijk een rapid cycling beloop of een manie. En dat is natuurlijk niet zo prettig.
Dus je moet in het begin, als er direct medicatie bij wijze van spreken nodig is, dan zou je al direct in moeten steken op het liefst op bipolair in plaats van de unipolair.
Ja, ja, dat is wel makkelijk gezegd, want kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat je zomaar aan iedereen dan lithium gaat voorschrijven, terwijl die diagnostiek nog niet compleet is. Dus dat zou ik denk ik ook niet de huisarts willen adviseren. Veiligere middelen zijn dan lamotrigine of ketiapine. Maar ja, daar zitten ook weer allerlei kanttekeningen bij. Dus ja, ik denk dat in het algemeen terughoudend zijn met antidepressiva op zich wel een goed idee is. Als je het wel voorschrijft, zou ik dan eigenlijk is wel makkelijk te vragen, komt bipolariteit in je familie voor? En toch die vraag van, heb je wel eens periodes gehad met een verhoogde activiteit of dat je je heel goed voelde? En als je het helemaal mooi wil doen, vraag je het ook nog aan de naaste. Ja, als dat allemaal nee is, dan denk ik, dan voor dat moment heb je het eigenlijk best wel zorgvuldig uitgesloten. Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen bij wie dus zo'n door een antidepressiva geluxeerde manier ook de eerste uiting is van die bipolaire aandoening. Dus dan is het natuurlijk niet zo dat je die diagnose hebt gemist, maar dan komt die pas dan aan het licht.
Ja, 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 ja.
Maar ik realiseer me dus het hele ingewikkelde dat er dus heel veel mensen met depressieve klachten op het huisartsenspreekuur komen. Voor degene die tegen je over je zit, de meest makkelijke vraag eigenlijk is, zijn er periodes geweest waarin je heel erg actief was en je heel energiek voelde? Want de vraag naar een hele goede stemming. Mm-hmm. Dus wat dan euforie wordt genoemd. Dat is dus eigenlijk heel moeilijk te herinneren. Ook dus door die sombere stemming.
Ja.
Dus meer vragen naar activiteiten en gedragsverandering. Dat helpt mensen om dan toch terug te denken. Oh ja, toen in die tijdsperiode heb ik echt heel veel bergen verzet. Ja. In huis of werk.
Ja.
Of, en dat weten... ik weet eigenlijk niet hoe vaak nou een partner of een naaste meegaat naar het spreken van de huisarts.
Hoe dieper de depressie, hoe vaker de partner erbij is en of iemand. En als die niet erbij is en de depressie is vrij diep, ja, dan wordt hij erbij geroepen. Dan wordt er contact gelegd of iets. Dus er is in die dagen van dat probleem is er zeker wel contact. In ieder geval als ik naar mijn eigen spreker kijk.
Ja, dus dan is het ook dus makkelijk om die vraag ook aan de partner te stellen. Want die zou het dan dat misschien toch net wat beter kunnen herinneren dan de persoon die echt zo heel somber is.
Ja.
Ja, dus dat is misschien het allerbelangrijkste. Ja. En dus die vraag naar wat komt er in de familie voor aan psychische problemen? Want als er dan gezegd wordt, het gaat niet één op één zo hoor. Maar als iemand dan zegt, ja, bipolair komt voor in mijn familie, dan mag je, dat is ook echt wel een red flag. Dan zou ik wel echt even gaan overleggen met de psychiater die je dan hopelijk kan bereiken. Daar doen we wel ons best voor om laagdrempelig beschikbaar te zijn van wat is nou het beste wat ik nu kan doen.
Ja, helder. En dan als je dan dus vraagt van hoe manisch, hoe energiek moet dan zo'n periode zijn om het iets een bipolair tintje te geven? Want ja, iedereen heeft gewoon ook goede periodes.
Ja.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Wanneer ga je iets als ziekte benoemen? En ik gaf net al aan dus dat onderscheid tussen hypomanie en manie is al eigenlijk niet zo scherp. Maar dat gaat dus ook inderdaad richting de normaliteit. Hè, van de normale wisselingen die iemand kan ervaren in energie en plannen die je in je hoofd kan hebben.
Ja,
ik zou wel denken dat als je als anderen er last van hebben, dat is natuurlijk ook wel erg subjectief, maar als anderen er last van hebben, dan is dat wel een teken van, nou, klopt dit nog wel? Of moeten we hier toch beter naar kijken? Maar ook wel mensen zelf, en dat vond ik eigenlijk wel, als mensen dit nu op volgorde luisteren en Judith hebben gehoord, die melden zich dus eigenlijk bij de huisarts met dat ze zo onrustig was. En dat wordt wel vaker ook als een soort overspannenheid of overbelasting gezien, wat best wel logisch is. Maar als je dus naar de huisarts gaat omdat jij niet meer tot rust komt, dan is er denk ik toch echt wel al iets aan de hand.
Ja. Ja, want dat betekent dat je dus eigenlijk er niet in functioneert.
Nee,
dus dat hele DSM-vraagstuk van wordt is het dan hypomaan of een manie? Dat is dan zelfs een beetje twijfelachtig of dat echt een hypomanie is.
Ja, dan zou ik al geneigd zijn om te zeggen, dan zit je al meer aan de lichtmanische kant. Waarbij het dan dus wel zo is, dus bij die lichtere manieën of hypomanieën. Ja, als je dus geen depressies hebt, dan is natuurlijk, dan blijft wel de vraag van, ja, moet je daar hulp voor zoeken? Ik denk dus, die mensen zien we helemaal niet.
Nee,
want
die
variëren gewoon. En ja, dat is misschien ook wel, als je het vanuit een evolutionair perspectief bekijkt, ook gewoon een krachtige eigenschap, waardoor je veel kan bereiken. Ja. Dus dat wil je ook niet allemaal als ziekte gaan bestempelen. Ja.
Waarbij je overigens, ik herken dat wel, dat je soms manisch enthousiast bent over bepaalde onderwerpen die je bijvoorbeeld in zo'n podcast mag brengen. Dat je daar echt potentie in ziet van wat fijn dat je zo'n uitleg verder kan brengen. Maar dat je daarna, natuurlijk verschilt je energieke niveau dan op een gegeven moment daarna weer. Want dan gaat het weer naar normaal. Dus dan wil ik mezelf niet depressief noemen, maar dan is het wel minder energiek dan daarvoor. En dat voel je natuurlijk.
Ja.
Je voelt je van heel energiek naar min. Alleen al een kater of zo bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dan is dat ook een normale schommeling in het leven, dat het soms energieker is dan anders.
Ja, dat zou ik wel denken. De meeste mensen vinden natuurlijk, op een gegeven moment in de loop van het leven leer je jezelf natuurlijk kennen. En dan ga je ook wel. Denk ik. Ik vind het moeilijk om voor iedereen te spreken, de algemene bevolking. Maar dan snap je natuurlijk ook op een gegeven moment wel, ja, als ik dit en dit en dit allemaal doe, dan is het misschien wel verstandig om een weekendje rust te nemen. Of dan, ja. Dan ga je natuurlijk dat zelf zo aanpassen. Dus ja, dat,
het, als je het goed doet,
als je het goed doet. En als het natuurlijk uit de hand loopt, in de zin van dat je dus niet meer tot rust kan komen of maar doorgaat. Ja. En je echt heel grootse ideeën hebt, waardoor anderen ook denken, nou, dit is niet meer oké. Of je krijgt alsmaar ruzie, omdat mensen jouw tempo helemaal niet meer bijbenen. Ja. Of je gaat toch op straat ook iedereen aanspreken. Of, maar ons doel met behandeling is natuurlijk wel dat mensen ook zelf dit kunnen gaan hanteren. Dus medicatie is wel een onderdeeltje en een steun. Maar eigenlijk wil je het liefst natuurlijk dat mensen zoveel mogelijk zelf gaan zien van wanneer ga ik nou in die overdrive, als je het even toch zo wil noemen. En misschien mag ik dat best wel een beetje toestaan. Maar wanneer kan ik dan nog wel in de gaten houden dat het niet doorschiet naar dat het niet meer te controleren is. Sommige mensen kunnen dat heel goed, uiteindelijk heel goed bij zichzelf ontdekken. En lukt het eigenlijk dan ook om zonder medicatie en uiteindelijk ook zonder hulp een heel goed leven te leiden. En voor sommige mensen is dat kantelpunt eigenlijk gaat zo snel of is zo, gaat dan zo heftig dat dat dus niet lukt.
Ja.
En dat daar dus wel meer steun nodig bij is.
Ja, ik vond dat Judith dat heel mooi beschreef, hoe zij zelf grip kreeg op het leren kennen van wanneer ze in een overdrive ging. En dat ze dan zichzelf weer een beetje met beide voeten op de grond gaat staan. En dat ze daarin weer de ontspanning zoekt om zichzelf te remmen.
Dus dat vind ik, zeg wel eens bij een intake van, nou, we gaan hier, je bent hier nu op de goede plek, gaan een behandeling starten en het eigenlijke doel is dat wij overbodig zijn.
Ja.
En of dat dan een jaar, 2 jaar, 5 jaar is, dat varieert. Maar dat is wel echt de bedoeling. En dat doen we dan ook heel praktisch aan de hand van een signaleringsplan.
Ja.
Waarbij je kijkt, hoe blijf ik in de stabiele fase? En wat als het nou een beetje somber of een beetje manisch is, wat kan ik dan doen? Dat is echt wel een heel belangrijk onderdeel van grip zelf erop krijgen.
Ja. Ja, en deze lessen krijgen, hoe je grip er zelf op krijgt, hoe je het herkent en wat je dan kan doen, dat zou ook allemaal uitmaken in die hoe vroeger je het herkent, hoe beter iemand daarin het leven kan leiden.
Dus dat is dan het belang ook van het tijdig herkennen. Ja. Want wat je natuurlijk wel voor kan stellen als episodes echt helemaal zo'n beloop kunnen krijgen, zowel richting depressie, maar ook richting manie, is dat echt wel heel ontwrichtend kan zijn. Dus ook heel direct. Dus als je manisch bent, kan je heel veel geld uitgeven. Dan heb je daarna financiële problemen. Maar ook als dan een depressie volgt, dat je ook bijvoorbeeld langer tijd niet naar school of naar je werk kan. Dus dat is dan je ontwikkeling. Maar ook hoe je naar jezelf kijkt. Ja. Dat je toch daarna denkt, wat heb ik nou toch allemaal gedaan? Dus dat is veelal ook wel in die manische fase.
Is ook een beetje beschadigend.
Beschadigend, ja. Dus hoe anderen naar je kijken. En dan, bij mensen moeten ook vaak heel veel dingen herstellen. Misschien heb je wel naar iedereen heel veel appjes gestuurd met allerlei teksten erin, waarvan je later denkt, nou, dat is echt wel gek. Het kan ook op het werk gebeuren, dus dat moet hersteld. Nou ja, dus je bent er ook echt dan ook heel veel tijd mee kwijt, waardoor je ook niet je weer gewoon met je leven door kan gaan. Dus dat inderdaad, als je het vroegtijdig herkent, kan je voorkomen dat dit soort schade klinkt zo plat.
Je hoeft minder te repareren.
Minder te repareren. Ja. Je ontwikkeling staat minder stil als je het over jonge mensen hebt. Dat denk ik. Ja.
Hey, en hoe doen we het op dit moment als huisartsen? Hoe wordt het herkend? Is daar een tijdstuur bekend?
Nou, ik weet niet of je dat zo aan de huisarts kan relateren. Er worden altijd getallen gevonden tussen de 6 en de 9 jaar. Tussen de eerste klachten, die dan dus vaak wel over depressieve symptomen gaan, tot het stellen van de juiste diagnose. Wat daar dus ingewikkeld aan is, is dat, wat ik net al eerder zei, mensen maken soms eerst een paar sombere periodes door. Ja. En dan komt pas die manie. En dan kan je pas vaststellen dat het over een bipolaire stoornis gaat. Ja. Dus voordat die hypomanie of manie er is, is het ook gewoon een depressie. Dat blijft. Ik weet ook niet of we daar nou heel veel Of we ook moeten streven naar 0 jaar of zo. Het is de vraag of dat reëel is.
Ja, ja, ja.
Ik heb zelf het idee, maar dat kan ook een beetje voor perspectief zijn wat vervormd wordt omdat ik op zo'n specifieke poli werk, dat er best veel gebeld wordt door huisartsen uit de buurt van, goh, kan ik even overleggen, want ik heb nu deze persoon tegenover me en ik denk er toch aan, is het misschien toch iets bipolairs? En dat juich ik heel erg toe, want dan kan je al samen nadenken. Soms gaan ook collega's in de huisartsenpraktijk even meekijken. Dus dat zou je heel, heel graag willen. Dus dat is dan meer een oproep aan mijn collega's om vooral ook laagdrempelig met de huisarts mee te kijken of te denken. POH GGZ kan dat soms ook doen, dat hij net iets meer weet van dat bipolaire stuk. Ja, dat.
Ja, ja. Zie je dat vaak, dat er dan aanvankelijk een depressie is, die wordt als zodanig behandeld en dat de medicatie, de antidepressiva, de manier in gang zet?
Ik zie dat wel geregeld, maar dat clustert natuurlijk. Want die mensen worden dan eigenlijk vrij snel doorverwezen naar ons. Want dan is het wel duidelijk dat, ja. Dat er dan dus iets aan de hand is en dat dit in de GGZ behandeld moet worden in de tweede lijn. Als je gewoon naar bekijkt wat de bijwerkingen van antidepressiva zijn, en daar staat dan ook bij dat het de manie uit kan lokken, dat is een heel klein percentage. Dat zit onder de 1%. Maar ja, mensen die dus daar gevoelig voor zijn, wat je dan niet wist, ik zou zeggen dat dat 10% van de mensen is die bij ons in behandeling zijn, dat de openbaring, zeg maar, was van de bipolaire stoornis.
Dat het bekend werd. Ja. Oké, helder.
Ja, en je hebt dus ook wel eens, dat is nog wel een aardig voorbeeld van hoe dat dus dan kan gaan. Dat iemand depressies heeft, bij de huisarts komt, bij de POH GGZ, die wat ondersteunende gesprekken doet, antidepressiva. Jaar later, dit speelde zich dan in de winter af, jaar later weer. En dat dan in het tweede voorjaar de echtgenoot best wel paniekerig opbelt en zegt, ja, het is weer zoals vorig voorjaar. Mijn man die is heel druk en hij geeft geld aan iedereen hier in de buurt die het een beetje nodig hebben. En ja, dat je dan eigenlijk ook verbaasd bent dat helemaal dan in dat tussenframe helemaal niet aan de orde is gekomen. Maar dat mensen natuurlijk zelf ook denken van, oh ja, nou, na die depressie komt zo'n compensatieperiode, dan is hij lekker bezig. En dat het ook een poosje duurt voordat het dan blijkt dat het eigenlijk toch wel echt wat buitensporig is.
Ja, ja. Ja, de aanloop naar heftiger kan natuurlijk ook heel gewoon normaal en fijn zijn.
Ja, precies.
Helemaal
ja.
Als compensatie op de depressie. Dat het heerlijk is om een wat actievere echtgenoot te hebben.
Precies. En als dan inderdaad de mensen zelf het weer een beetje van, nou, doe nou eens rustig aan en iemand luistert ernaar, dan is dat gewoon, dan appt dat weer weg. Ja.
Het lijkt me ook wel ontzettend lastig om gedragsmatige interventies zelf in te zetten als patiënt. De ene keer als je juist manisch bent, dan moet je jezelf dimmen. En de andere keer dan ben je juist zit je aan lager wal, of dan voel je heel somber. En dan moet je juist zelf activeren. Dat lijkt me ook wel heel verwarrend.
Ja, nee, dus dat klopt. Dat is zowel gedragsmatig ingewikkeld, maar ook voor je zelfbeeld en je identiteit.
Ja.
Hoe je naar jezelf kijkt. Want ja, allebei die fases was jij daar ook bij. Dus je kan natuurlijk heel erg denken dat is een ziekte en dat is helemaal buiten mijzelf. Maar dat werkt bij psychische aandoeningen natuurlijk niet zo. Dus we proberen heel erg wel te kijken hoe je dat op gedragsniveau dus kan zorgen dat je in balans blijft. Maar meer dat psychologische stuk is ook wel heel belangrijk. En dat is ook weer heel erg per persoon verschillend. Hè? De ene kan dat gewoon ook makkelijker accepteren en het als een soort gegeven aannemen. En voor de ander is het heel nodig en fijn om daar ook echt naar te kijken van, ja, hoe maak ik mezelf weer compleet als het ware? Ja. Dat die beide kanten er horen.
Ja.
En voor sommige mensen is het ook nog wel zo dat die, als je bijvoorbeeld met medicatie best wel een stabiele stemming weet te bereiken, dat ze ook verlangen naar die beginfase of die hele energieke, inspiratievolle, je allerleukste versie van jezelf eigenlijk. Ja. Dus dat is ook wel rauw dat je dan los moet laten van dat kan dan niet, want dan schiet ik door.
Ja.
En sommige mensen, maar dat is wel uitzonderlijk hoor, die krijgen het dus voor elkaar om op dat niveau te blijven functioneren.
Hm.
Ja. Dus dan, maar goed, dat is wel heel moeilijk.
Ja, ja. Ja. Ja, en daar zeg je wat, dat is echt rouw. En zoals Manu Kersen denk ik zou zeggen, met zo'n rouwtaak, dat je je nieuwe identiteit in die werkelijkheid weer moet hervinden. Hè? Van dit ben ik. Dat is ook een verlies van je stabiele of je een soort van normale ik.
Ja, ja, en dan meestal lukt het mensen ook wel om op een nieuwe manier. En soms ook vinden ze zelf dat het toch ook een verrijking is geweest.
Ja.
Ja, om weer goed door het leven te kunnen en een zinvol leven te leiden.
Ja, ja, nou, dat is Judith natuurlijk een heel mooi voorbeeld van.
Zeker. Ja.
Nou, Eline, ik denk dat ze een heel goed beeld hebben gekregen over de vroegtijdige herkenning, over het beeld van een bipolaire stoornis. We gaan zo meteen naar deel 3. Dat is een podcast met Manon Hilligers. Zij is kinder- en jeugdpsychiater. Wat kunnen we van deel 3 verwachten?
Haar boodschap zal zijn, en die wil ik ook wel meegeven, dat het ook belangrijk is om aandacht te hebben voor de kinderen. En dat kan inderdaad op twee niveaus. Hebben ze zelf last van stemmingsklachten, maar afhankelijk van de ernst van de bipolaire stoornis bij de ouder, maken ze natuurlijk ook allerlei dingen mee met opnames of crisisdienst die langskomt. En dat hoeft misschien ook niet gelijk heel groot te zijn, maar er gewoon naar vragen is denk ik een heel mooi begin om in ieder geval te laten weten dat mensen daar ook voor terecht kunnen bij de huisarts.
Nou, daar gaat Manon Hilligers ons helemaal in meenemen. Dat is in deel 3. Voor deze uitleg heel veel dank, Eline. Dit was een podcast over de vroegtijdige herkenning van een bipolaire stoornis en het belang daarvan. Dit was deel 2. Op naar deel 3. Bedankt.
Oké, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!